Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen met elkaar uit Psalm 19 en daarvan het zesde vers. Psalm 19, vers 6. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het voor uitzicht schoon. Hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. En wat er verder volgt uit het zesde vers van Psalm 19. Wij openen de schriften in het Oude Testament en lezen daaruit het boek Deuteronomium, het vijfde hoofdstuk, de versen 22 tot en met 33. Deuteronomium 5, vers 22 tot en met 33. En in aansluiting daarop doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen een belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. We lezen Deuteronomium 5, vers 22 tot en met 33 en doen vervolgens belijdenis des geloofs.
Deze woorden sprak de Heere tot uw ganse gemeente op de berg, uit het midden des vuurs, der wolk en der donkerheid, met een grote stem, en deed daar niets toe. En hij schreef ze op twee stenen tafelen en gaf ze mij. En het geschiedde, als gij die stem uit het midden des duisternis hoorde en de berg van vuur brandde, zo naderde gij tot mij, alle hoofden, uw stammen en uw oudsten, en zeide: zie, de Heere, onze God, heeft ons zijn heerlijkheid en zijn grootheid laten zien, en wij hebben zijn stem gehoord uit het midden des vuurs. Deze dag hebben wij gezien dat God met de mens spreekt, en dat hij levend blijft. Maar nu, waarom zouden wij sterven? Want dit grote vuur zou ons verteren, indien wij voortvoeren de stem des Heren, onze Gods, langer te horen. Zo zouden wij sterven. Want wie is er van alle vlees, die de stem des levende Gods, sprekende uit het midden des vuurs, gehoord heeft, gelijk wij, en is levend gebleven? Nader, gijlieden, en hoor alles wat de Heere onze God zeggen zal. En spreek gij tot ons al wat de Heere onze God tot u spreken zal. En wij zullen het horen en doen. Als nu de Heere de stem uw woorden hoorde, zo toen gij met mij spraakt, zo zeide de Heere tot mij: ik heb gehoord de stem der woorden van dit volk, die zij tot u gesproken hebben. Het is altemaal goed wat ze gesproken hebben. Och, dat zij zulk een hart hadden om mij te vrezen en al mijn geboden ten alle dagen te onderhouden, opdat het hun en hun kinderen wel ging in eeuwigheid. Ga, zeg hun, keer weder naar uw tenten. Maar gij, sta hier bij mij, dat ik tot u spreke al de geboden en inzettingen en rechten die gij hun leren zult, dat zij ze doen in het land, het welk ik hun geven zal om dat te erven. Neem dan waar dat gij doet gelijk als de Heere uw God u geboden heeft. Wijk niet te af ter rechter noch ter linkerhand. In al de weg die de Heere uw God u gebiedt, zult gij gaan, opdat gij leeft, en dat het u wel gaat, en gij de dagen verlengt in het land dat gij erven zult. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Wij gaan weer verder lezen, gemeente, in de catechismus, het troostboek van de kerk. En we zijn toegekomen aan zondag 2. De vragen 3, 4 en 5. Zondag 2 van de Heidelbergse catechismus, waarboven geschreven staat van des mensen ellende. En er wordt gevraagd in vraag 3, waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Wat eist de wet Gods van ons? Dat leert ons Christus in een hoofdsom. Gij zult liefhebben de Heere uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand, en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, aan dit gelijk, is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Kunt gij dit alles volkomenlijk houden? Nee, ik. Want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Voor we tot de verkondiging overgaan, zoeken we samen eerst Gods heilige aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Eeuwige en drie-enige God in de hemelen, wij zoeken uw heilig en vriendelijk aangezicht nu we weer samen zijn gekomen hier in dit bedehuis, waar we gereed staan om uw woord te verkondigen, terwijl we door onze belijdenis bij de hand worden genomen en in de schriften worden rondgeleid, waar onze vaderen een onderwerp hebben gevonden en hebben neergelegd in de catechismus wat vanmiddag onze aandacht vraagt. Heren, dat is geen opwekkend onderwerp om bepaald te worden bij onze ellende. Geen mens vindt het aangenaam om in de behandelkamer van de arts de diagnose te horen. En zo zal het deze middag ook zijn, heren, dat u de diagnose stelt van ons mensenleven. En dan kijkt u niet alleen naar de buitenkant, maar een dokter gaat altijd op zoek naar de kwaal die van binnen is. En dan onderwerpt u ons aan een heel nauwkeurig onderzoek. En we komen in geestelijk opzicht onder de scan te liggen. En dan kunt u feilloos zien, heren, wat daar van binnen huist. Wat voor andere mensen verborgen is. Wat misschien voor onszelf ook verborgen is. U gaat ons ontdekken aan de hand van de wet Gods. En aantonen wat er met ons aan de hand is. En heren, dan valt het niet mee. Zeker niet voor een kerkmens. Voor een deugdelijk mens, voor een burgerlijk mens, om te horen dat wij geneigd zijn om te haten. U te haten, onze naasten te haten. En als we dan zo gedwongen worden, Heer, om in de spiegel van uw heilige wet te zien, geef dan dat wij ons hoofd niet wegdraaien als wij ons aangeboren aangezicht zien, maar dat we zullen kijken en blijven kijken, zolang als u die spiegel ons voorhoudt. Opdat het zo mag gaan zoals het ook bij de dokter zal zijn. Dat er een behandeling gezocht wordt. Dat we bepaald worden bij dat grote doel, waartoe ons ook deze zondag van de catechismus wordt voorgehouden. Om te komen uiteindelijk tot die enige troost. Beide in het leven en in het sterven. Voor onze ziel en voor ons lichaam. Wilt u ons dan, heren, door uw woord en door uw geest leiden en geven dat we mogen ontdekken dat er geen woord te veel ons veel staat in onze belijdenis. En dat we onszelf gaan zien zoals dat u ons ziet. Dat we onszelf niet gaan opknappen, maar dat we worden zoals we zijn en ook belijden zoals we zijn. En wilt u ons dan leiden, Heere, in het spreken en in het luisteren? Het ligt altijd in onze harten om deze dingen te ontvluchten, om woorden van vrede te horen, van geen gevaar, zachte dingen. Maar u bent geen zachte heelmeester, want die maken stinkende wonden. En daarom zei een van uw oude dienstknechten, medicijnmeester, snij maar diep. Want gij die uit mij uit genade schiep, sneed nooit te diep. En het is niet alleen iets wat voor het eerst ook ervaren en bevonden moet worden, hoe groot onze zonden en ellende zijn. Maar het is ook elke keer weer opnieuw nodig. Steeds weer en steeds meer en steeds dieper ook ontdekt te worden aan de boosheid van ons bestaan. Aan het feit dat uit ons geen vrucht meer is in der eeuwigheid en dat in ons vlees, geen goed meer woont. Opdat we dat mogen doen, Heere, waar ook het volk Israël toe kwam. Tot de middelaar van het Oude Testament gingen ze, tot Mozes. Spreek gij in onze plaats tot God. Want niemand kan God zien en leven. Niemand kan bestaan als dat vuur ontbrandt. En Heere, nu hebt u ook de middelaar Gods en der mensen gegeven, waarvan Mozes een zwakke afschaduwing was. Die met de psalm heeft gezegd, ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenste ingewand. En geef dat dat dan ook de vrucht van deze prediking mag zijn. Ook als het mes erin moet en ook als de diagnose gesteld wordt. Dat we uiteindelijk oog mogen krijgen voor de borg. Voor die plaatsvervanger die gij gezonden hebt in deze wereld, voor het Lam Gods. En geef zodat ons hart en ons hoofd en heel ons leven daarop gericht mag worden. En dat is toch uw werk, Heere. Door uw Heilige Geest. Uw Geest die niet alleen de wet gaat toepassen, maar die ook het uit Christus neemt en het uw volk verkondigt. En Heere, dat hebben we allemaal nodig. Om bediend te worden uit Christus. Opdat de vrucht uit hem worden gevonden. En we bidden u, Heere, geef dat jongeren en ouderen en ook kinderen zo de bedoeling van de wet mogen verstaan. Heere, wij lopen altijd het gevaar dat wij op een eigen, op een vleeselijke, op een godsdienstige wijze met de wet aan de gang gaan. En dan worden we hoogmoedige, onhebbelijke mensen die geneigd zijn om neer te zien op anderen. Maar Heere, geef dat wij mogen zien dat alle mond gestopt zal worden. En dat de gehele wereld voor God verdoemelijk is. En dat beide Joden en Grieken onder de zonde zijn. En dat er niemand is die God zoekt. Opdat Christus ook deze middag mag schitteren. In zijn algenoegzaamheid. In zijn noodzakelijkheid. In zijn schoonheid. Want zo zegt de psalmiste toch, beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven, want genade is in uw lippen uitgestort. Zodat het ook deze middag niet anders is dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Heere, leid ons door uw woord en door uw geest. En geef dat we voor het eerst mogen horen wat tot onze vrede dient. Maar ook weer opnieuw. Geef dat ook de kinderen in de kerk zullen begrijpen waar het ook deze middag om gaat. Dat er ook een woord voor hen bij zal zijn. En dat zal er ook bij zijn, maar dat ze het ook opmerken. En dat de gezinnen, dat de vaders en de moeders, de grootvaders en de grootmoeders, ook met kinderen en kleinkinderen, met anderen die aan hun zorgen zijn toebetrouwd, nog een woord over de prediking mogen wisselen. En dat het zo wat mag nalaten in ons leven. En Heere, doe dat niet alleen hier, maar overal waar het woord wordt verkondigd deze dag. U zendt uw dienaren weer uit om het zaad van het evangelie op de akker der wereld te verspreiden. En we bidden u, Heere, wilt u zelf daar de wasdom in geven? Wilt u zelf zorgen dat dat vrucht zal mogen dragen? En u hebt het ook beloofd dat u dat doen zult. Dat de vrucht zal ruisen als de Libanon. En dat de Heer Jezus Christus zal regeren en zal heersen. Van de rivier tot aan de zee en van de zee tot aan de einde der aarde. Zijn naam zal eeuwig eer ontvangen. Wilt u dan uw knechten gedenken? De dienaren des woords, de evangelisten, de ouderlingen, alle die taken hebben in uw koninkrijk, wilt u ze bedienen en bedouwen. Mogen uw koninkrijk komen, Heere, ook daar op die plaatsen waar het soms zo duister en zo moeilijk is, ook onder het oude bondsvolk onder Israël, waar zoveel vijandschap nog steeds is, waar zoveel blindheid is, waar zoveel secularisatie gevonden wordt. Heere, laat uw kerk toch oog mogen hebben voor de beloften die er in de schriften voor dat oude bondsvolk nog staan. Opdat dat deksel wordt weggenomen en zij de Christus der schriften, de Heer Jezus Christus, mogen ontmoeten. Heere, wij bidden u ook voor de vervolgde kerk, die moeite ondervinden vanwege de belijdenis van uw naam, die vervolgd worden, die uit huis en haard worden verdreven, in gevangenissen worden geplaatst, van wie geliefden zijn omgebracht. Heere, gedenkt u ze. En geef dat oude woord, dat het bloed der martelaren, het zaad van de kerk is, nog steeds mag worden bewaarheid worden. En dat vervolgers tot volgelingen gemaakt mogen worden, zoals u eenmaal met Saulus van Tarsen hebt gedaan. Wij bidden u, Heere, voor deze wereld in nood, voor de wereld waar wij deel van uitmaken, de schepping die als in barensnood zucht, en de wereld die bloedt uit duizend wonden, de wereld die in het boze ligt. Maar uw wereld, die gij al zo lief nog steeds hebt, dat gij over deze wereld dat woord laat verspreiden, dat een iegelijk die in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, gelooft, niet zal verderven. Heere, laat uw kerk een zoutend zout en een lichtend licht mogen zijn, te midden van een krom en verdraaid geslacht. We bidden u, Heere, ook voor de overheden, plaatselijk en provinciaal en landelijk. We bidden u voor ons demissionaire kabinet, voor ons vorstenhuis. Gedenk ze, Heere, die in hoogheid zijn gezeten. Wilt u met hen zijn die vanuit de bron van uw woord mogen putten in hun politieke arbeid, naar de norm van dat woord ook werken mogen. Heere, dat zij ook de gelegenheid en de vrijmoedigheid mogen krijgen om dat woord te openen, ook op die plaatsen waar de beslissingen vallen. Zend zo uw licht en uw waarheid, Heere, dat die ons mogen geleiden, ook deze middag. Bewaar ons voor de boze en voor de zonde. Zie ons aan de Zoon van uw liefde. En dat uw geest ons ware wijsheid zou leren. Vertroost uw volk. Onderwijs de bekommerden. Bekeer de onbekeerden. Om Christus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan wij samen zingen naar Psalm 6 en daarvan het tweede en vierde vers. Psalm 6, vers 2. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Ik ben verzwakt, o Heere, genees mij, red mijn leven. Gij ziet mijn beenderen beven, zo slaat uw hand mij neer. En het vierde keer eindelijk, Heere, toch weder. 2 en 4 van Psalm 6. Na het amen van de prediking, dan zingen wij Psalm 69, vers 13. Dat zal den heren veel aangenamer zijn dan onze farren die hun klauw verdelen. De blijdschap zal het hart der vrome strelen als zij mij zien, verlost van smart en pijn. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. Dat is het 13e van Psalm 69, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, we lazen zojuist in de catechismus dat zondag 2 eindigt met die constatering: ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. En wat betekent dat nou, jongens en meisjes? Dat je geneigd bent om God en je naaste te haten. Geneigd, zo staat het. Je hebt die neiging. Een neiging, dat is dat iets in je aard zit. In je bestaan. Misschien ben je wel eens in de dierentuin geweest. En daar zag je een leeuw in een kooi liggen. En die leeuw die lag misschien te slapen. Zoals die katten dat heel vaak doen. Leek misschien een beetje op de katten die jullie thuis hebben. Maar een leeuw heeft een bepaalde neiging. Die leeuw heeft een aard. Die heeft een karakter. Die heeft een instinct. En als die daar zo rustig ligt te slapen, zou je dat zo niet zeggen. Maar als die wakker wordt. En als die honger heeft. En als de kooi open gaat. Dan kun je bang zijn. Want ook op de aard van de leeuw openbaren, dan is het een verscheurend roofdier. En zo zegt de Bijbel, is de mens ook. Hun keel is een geopend graf. Slangenvenijn is onder hun lippen. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. En dat geldt niet alleen voor de Taliban of voor de mensen van IS. Nee, zo zegt Paulus in Romeinen 3, dat geldt alle mensen. Joden en heidenen, ze zijn allen onder de zonde. Allen zijn wij geneigd om God en de naaste te haten. Bekende klanken, gemeente, die we vast niet voor het eerst horen. Dan zijn we het er ook mee eens. Hebben we dat ook geleerd? Heeft God door zijn geest ons dat zo geleerd dat we hebben moeten leren buigen? Voor deze scherpe diagnose. Laten we elkaar in biddend opzien tot de Heere over gaan nadenken. Als de verkondiging tot ons komt vanuit de catechismus over de kennis van de ellende. Vanuit 4 gedachten wil ik die met u gaan overdenken. Allereerst gaan we letten op die vraag naar de kennis. Waaruit kent gij uw ellende? Er is nog wel het een en ander over die vraag te zeggen. Ten tweede gaat het ook over het middel tot die kennis. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. En ook daar is nog meer over te zeggen. We letten ook ten derde op de inhoud van die kennis. Want de catechismus zegt: wat eist de wet Gods van ons, dat leert ons Christus. Dus als de inhoud, als het gaat om de kennis van de ellende. En dan ten vierde het doel van die kennis. De catechismus die zegt dan dat wij inderdaad gaan erkennen dat wij geneigd zijn om God en de naaste te haten. Maar er is natuurlijk nog meer te zeggen, ook vanuit de catechismus, waarom God ons dat zo scherp laat prediken. En waarom dat wij dat moeten weten. Waar wil de Heer ons nou brengen? Ook met deze zondag, waarin eigenlijk alles heel donker klinkt. En waarin er geen woord van evangelie bij lijkt te zijn. We gaan er naar op zoek. Dus de kennis van onze ellende. De vraag naar die kennis. Het middel tot die kennis. De inhoud van die kennis. En het doel van die kennis. Allereerst dus die vraag. Waaruit kent gij uw ellende? Dan zet ik nog even een streepje onder het woordje ellende. Want wat betekent dat, jongens en meisjes? Het woordje ellende. En dan zul je vast wel dingen kunnen zeggen, waardoor het duidelijk wordt dat wij veel ellende hebben in ons leven. Veel pijn en veel moeite en veel verdriet. Dat je je eigen ellendig kan voelen. Maar het woord ellende, in het heel oorspronkelijke, in het oud-Nederlands, dat bestaat dan uit twee woorden. Ellende. Ellende, dat is een vervoeging van het woordje land. En el, dat wil zeggen uit. Uitlandig, zo betekent het eigenlijk heel letterlijk. Waaruit ken je het feit dat je uitlandig bent, dat je niet meer in het land bent? Nou, wat voor land zal het bedoeld worden? Als de Heere zegt, wij zijn ellendig, uitlandig. Maar Gods woord doelt dan op het paradijs. Dat we niet meer in dat land zijn. Niet meer in het land van vrede. Niet meer in het land van genade, van eeuwig zalig leven. Niet meer in de nabijheid van God. We hebben God verlaten. We zijn uitlandig. Dat is de ellende. En dan vraagt de catechismus dus, waaruit kent gij uw ellende? Er wordt dus niet gevraagd, bent u ellendig? Want dat is wel zo. Al heb je er geen erg in, al voel je het niet, al heb je er geen last van. We zijn ellendig. We zijn verlorenen. We zijn doemwaardige zondaren. We hebben God verlaten, we leven het buiten het paradijs. En als we het anders zeggen, dan spreken we niet naar de schriften. Maar de vraag is dus, waaruit kent gij uw ellende? Ken je dat ook? Is dat je ervaring dat je ellendig bent? Heb je dat ook zo bevonden? Het gaat echt om de kennis. En dan om de bevindelijke kennis, dat je er iets van doorleefd hebt. Waaruit kent gij uw ellende? En dat is heel belangrijk, gemeente, om ons nog even op die vraag te concentreren, want natuurlijk zijn wij rechtzinnig genoeg om te belijden dat we ellendig zijn. Dat hebben we al zo vaak gehoord en dat hebben we al zo vaak gelezen. We zijn rechtzinnig genoeg om daarmee eens te zijn. Er zal niemand zeggen, maar ik ben helemaal niet zondig. En ik ben helemaal niet verloren. Dat herkennen we wel. Maar het probleem is, veel mensen voelen het niet. Veel mensen erkennen het niet met het hart. Ze ervaren het niet. En daarom kunnen veel mensen nog gerust gaan slapen, kunnen ze gerust met hun leven doorleven. Ook al zijn we mensen die ten dode wankelen en die ter dood gegrepen zijn, als we niet bekend gemaakt worden met de ellende, als we het niet bevindelijk in ons hart kennen, dan geloven we het wel. En we leven er betrekkelijk rustig mee door. En hoe komt dat nou, gemeente? Dat zo'n probleem is, ook in onze gezindheid, ook in onze gemeente wellicht. Wat is nou de oorzaak ervan dat we daar zo mee door kunnen leven, dat we er zo weinig of geen last van hebben? En ik generaliseer nu, dat begrijpt u even. Nou, Paulus die zegt, dat komt omdat we zonder de wet leven. Zo heeft hij het bij zichzelf ook ontdekt. Zo zegt hij het in Romeinen 7. Zonder de wet, zo leefde ik eertijds. En misschien brengt dat een vraagteken bij ons op, dat je denkt, zonder de wet leefde ik eertijds. Paulus, een Hebreeër uit de Hebreeën. naar de wet een fariseer, iemand die aan de voeten van de grote wetsgeleerde Gamaliel heeft gezeten. Hoe kan hij nou zonder de wet hebben geleefd? Nou, wat Paulus daar zegt is dat hij de bedoeling van de wet niet begrepen heeft. Natuurlijk kende hij de wet, natuurlijk leefde hij met de wet. Maar hij dacht dat die wet hem gegeven werd tot een leefregel. En toen leefde hij zeer stipt. En hij hield al de geboden. Omdat hij dacht, dat is als een leefregel gegeven. En hij was echt een fariseer die net als die fariseer uit de gelijkenis dacht van, ik ben gelukkig niet zoals andere mensen. En ik geef tiende van alles wat ik bezit. En zo misbruikte hij de wet en leefde hij eigenlijk zonder de wet, zo zegt hij in Romeinen 7. Hij snapte de bedoeling niet van de wet. De mens, ook de christelijke mens, de onwedergeboren mens, de onbekeerde mens, leeft zonder de wet. We snappen de bedoeling van de wet niet. We zijn geneigd om er louter alleen als een leefregel naar te kijken. En ik kom daar straks nog wel op terug. En dan valt het met ons nog aardig mee, zeker als je dat gaat vergelijken met mensen die inderdaad buiten de kerk leven. En die alles doen wat God verboden heeft. Dan zijn we nog zo slecht niet. Maar Paulus is erachter gekomen, gemeente, dat God die wet niet allereerst heeft gegeven tot een leefregel. Dat ook natuurlijk. Maar dat is pas het laatste stuk. De laatste bedoeling, het laatste motief van de wet is een leefregel tot dankbaarheid. Maar dan zijn we heel wat zondagen verder. Hier is hij louter als een kenbron van de ellende gegeven. En dan zijn we eigenlijk al bezig met de tweede gedachte, wat nou het middel is tot die kennis. Waaruit kent gij uw ellende? Een kort antwoord, uit de wet Gods. Dat is de kenbron. Daaruit kun je je ellende kennen. Die ellende die de catechismus bedoelt, die Gods woord bedoelt, die leer je niet vanuit de krant. Dat is natuurlijk ook een middel waardoor je ellende leert kennen. Of van een of andere nieuwssite. Nou, wat komt er allemaal ellende voorbij? Wat voor berichten lezen we dagelijks, wat voor foto's zien we voorbij komen, wat voor filmpjes van allerlei soorten van ellende, wat een verdriet is dat. Maar dat is niet de kenbron die de catechismus bedoelt, evenmin als onze eigen levenservaringen. Dat is opnieuw ook een kenbron van ellende en soms zo'n harde kenbron. Met al dat verdriet wat er in je leven kan plaatsvinden. We hebben er in ons leven ook kennis mee gemaakt. Dat je momenten hebt dat je denkt, nou kan ik nooit meer lachen. Je zo je eigen zo ellendig voelt. Vanwege de rouw, vanwege het verdriet, vanwege het gemis. Kun je je eigen ellendig voelen. Maar dat soort ellende, dat wordt niet allereerst bedoeld. Al kan de Heere natuurlijk die wegen van beproeving en van verdrukking, van smart en van rouw wel gebruiken. Dat gebeurt meer dan eens. Dat de Heere juist die diepe drukwegen gaat gebruiken om je te ontdekken aan je ellende. Maar anderzijds, die levenservaringen, die diepe wegen, die wegen van smart en van rouw, van ziekte, van ongelukken enzovoorts, tegenslagen, die kunnen de mens ook verharden, die kunnen de mens ook afstompen. Want we zeggen wel eens noodleer bidden, dat zal inderdaad wel eens zo zijn, maar anderzijds zie je ook dat nood ook kan leren vloeken. Dat mensen zich verharden tegen God. Dat mensen boos worden op God. Dat mensen juist door de ellende en door de nood zich van God gaan afkeren. Maar de catechismus die zegt op grond van Gods woord, de kernbron van de ellende ligt dus in de wet. De wet Gods. Die God gegeven heeft. En daar wordt in eerste instantie de 10 geboden mee bedoeld. Waarin in de eerste tafel van de wet het dienen van God aan de orde komt. En in de tweede tafel van de wet het dienen van de naaste. Nou, die wet, die leert ons wat wij zijn. En dan moet ik er wel wat bij zeggen. Want de wet op zich kan dat natuurlijk ook niet doen. De wet zoals die hier geschreven staat op dat bord, zoals we die hebben gehoord vanochtend, die doet dat ook niet automatisch. Want dat zijn uiteindelijk ook alleen maar woorden. Maar het is de Heilige Geest die dat middel gebruikt. En daarom staat er ook: waaruit kent gij uw ellende? En niet per se waardoor. Het lijkt een beetje een woordspelletje, maar het is nog niet onbelangrijk dat de catechismus dat zo verwoordt. Waaruit? De Heilige Geest gebruikt de wet als het middel om zondaren te ontdekken aan hun ellende. Het feit dat ze zonder God, buiten het paradijs, midden in de dood liggen. Verloren in zonde en schuld. En gemeente, nogmaals moeten we dat blijven onderstrepen, dat het ook zo nodig is dat God dat doet. Dat de Heilige Geest ons ontdekt en ons overtuigt van zonde, dat Hij de wet in zijn bedoeling aan ons hart gaat toepassen, want anders gaan wij met die wet de verkeerde kant op. Ik heb er zojuist al even aan gerefereerd. Dan gaan we die wet hanteren als een leefregel. En dat zie je dan ook gebeuren, ook in onze gezindte. Dat zie je door de geschiedenissen heen gebeuren, in de Roomse kerk. Dat zie je in het fariseïsme gebeuren. En als we die leefregel, als we de wet als een leefregel gaan gebruiken, dan, ja, dan worden mensen vaak onhebbelijk en hoogmoedig. En dan zie je gebeuren wat bijvoorbeeld de profeet Jesaja zegt in hoofdstuk 65. Daar is een volk dat zegt: naakt tot mij niet, want ik ben heiliger dan gij. Dat gebeurt als onwedergeboren mensen, als onbekeerde en ongelovige mensen, in de zin van buiten het geloof in Christus om, de wet als een leefregel gaan houden. Want dan komen we er misschien nog best aardig af. Dan natuurlijk, we redden het niet 100% en ook niet 80%, maar we komen toch wel in de buurt om deze geboden enigszins te houden. En dan kun je brave, burgerlijke, nette christenen worden, waar niemand wat van te zeggen heeft. Maar als de Heilige Geest de wet in handen neemt, gemeente, dan moet je naar elk gebod je hoofd buigen. En onhoorbaar klinkt er een zucht uit het hart. Schuldig. Schuldig. Schuldig bij elk gebod weer. Er blijft niet anders over dan schuld. En dat je het eens wordt met de apostel Paulus. Als hij het over de wet heeft, en wat God met die wet doet, dat dan de hand op de mond gaat. Paulus zegt op dat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Dat wil zeggen, iedereen ligt onder de doem. Dat zegt het woord verdoemelijk. We zijn gelukkig nog niet in de verdoemenis. Dat is het eeuwig verderf. Dan is er geen bekering meer mogelijk. Maar nu zegt Paulus: de hele wereld ligt voor God verdoemelijk. Hij bedoelt: we liggen allemaal onder hetzelfde oordeel. De ziel die zondigt zal sterven. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Dat is verdoemelijk zijn. We liggen onder de doem. Een oud Nederlands woord voor vonnis. En de vraag is, gemeente, hebben we dat ook leren erkennen? Is onze hand ook al op de mond gegaan? Heeft de wet al zo gesproken in ons leven dat je bij ontdekkende genade moet erkennen voor Gods aangezicht? Heere, wat ik ook doe en wat ik ook zeg en wat ik ook denk, wat ik ook nalaat, ik kan eigenlijk alleen maar zondigen. En dat je ziet dat wat Gods woord zegt in de profetie van Jesaja, dat ook echt zo is. Dat onze beste werken met zonde bevlekt zijn. Onze beste werken. Onze naastenliefde. Ons vrijwilligerswerk. De gaven aan de kerk. Onze kerkgang. Onze gebeden. Ons bijbellezen. Ze zijn met zonde bevlekt. En onze gerechtigheden. Dus de dingen die we in eigen oog dan goed doen. Een wegwerpelijk kleed. Je kunt er niet mee voor God bestaan. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. God neemt door zijn Heilige Geest die wet in zijn handen. En hij bepaalt ons bij dat doel, bij de functie van de wet. Om ons te leren hoe groot onze zonden en onze ellende zijn. Zoals Paulus dat ook zegt in Romeinen 7. Als het gebod gekomen is, dan is de zonde levend geworden. En ik ben gestorven. Hij bedoelt te zeggen, toen ik dat gebod ging verstaan, toen God door zijn Heilige Geest de wet in zijn functie ging openbaren naar mijn hart, toen ik ging verstaan dat het als een spiegel was die de Heere mij voorhield. En dat hij zei, nou zal ik eens laten zien wat er met je aan de hand is. En nou zal ik eens laten zien hoe dat je eruit ziet, hoe ik naar je kijk. Je aangeboren aangezicht, zoals de apostel Jacobus zegt. Daar heeft Paulus ontdekt hoe lelijk hij geworden is door de zonde. Als de profeet zegt, melaats, van de hoofdschedel af tot de voetzool toe. Niets geheels is aan ons. Dat leert een mens bij ontdekkend licht door de Heilige Geest zien als hij in de spiegel van de heilige wet kijkt. God zegt, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En ik kom erachter en ik heb ze toch. God zegt, gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdel gebruiken. En ik doe dat toch. De Heere zegt, gij zult niet echt breken. En ik ben blij dat mijn gedachten niet op mijn voorhoofd geschreven staan. En de Heere zegt, gij zult niet begeren, uw naast een huis. En het leeft in mijn hart. En zo sta ik schuldig tegen al de geboden Gods. Ik heb er geen van gehouden. En ik ben tot alle boosheid geneigd. Nogmaals de vraag, gemeente, spreekt u dan de catechismus na? Heb u het al leren erkennen? Zo ziet het eruit in mijn leven. En de Heer Jezus heeft geen woord te veel of te zwaar gesproken toen hij zei, uit het hart des mensen komen voort boze bedenkingen en kwade begeerlijkheden. Dieverijen, hoererijen en al die dingen meer. Mijn hart is een vuile bron van wanbedrijven. En gemeente, dat wordt des te meer onderstreept als wij ook naar de inhoud van die kennis gaan kijken. Als er gevraagd wordt, hoe luidt dan die wet Gods? De eerste was dus de vraag naar die kennis. Waaruit kent gij uw ellende? Het gaat om de kennis. Wat is dan het middel tot die kennis? De wet Gods. Maar wat is dan de inhoud? Wat eist de wet Gods van ons? En dan zegt de catechismus, dat leert ons Christus in een hoofdsom. een hoofdsom dat we zeggen in een samenvatting. Dat leert ons Christus. Nou, dat is een antwoord, gemeente, dat naar de zin is van een bepaald soort christendom. En ik heb het in verschillende verklaringen wel eens gelezen. Dat er werd er gezegd, ja, zie je nou wel, Christus wordt voor de wet gesteld. En zie je nou wel dat het allemaal zo zwaar niet hoeft en dat het allemaal zo streng niet hoeft. Want Christus is voor de wet geplaatst en hij bepaalt ons bij de liefde. Ja, maar als je zo denkt, gemeente, dan heb je er echt niks van begrepen. Want het is niet zo dat Christus het de mens hier makkelijker maakt. En dat het hier over de liefde gaat, dat wil niet zeggen dat het allemaal liefelijker gaat. Christus maakt het ons niet makkelijker, hij maakt het ons niet moeilijker, hij maakt het zelfs onmogelijk om zondaar te zijn. Om geen zondaar te zijn, bedoel ik. Het is onmogelijk als je de inhoud gaat verstaan van wat de Heere Jezus hier zegt, om dan geen zondaar te zijn. En daarom heeft de catechismus, en ik verwonder me elke keer weer over de wijsheid die Olevianus en Ursinus en die anderen hebben gekregen om het zo te verwoorden. Dat leert ons Christus in een hoofdsom. Er staat niet, dat leert ons Mozes in een hoofdsom. Kijk, als er staat, dat leert ons Mozes, dan kom je bij de 10 geboden uit. Dat was inderdaad de middelaar van het Oude Testament en via hem gaf God de 10 geboden, zoals we die elke zondagochtend horen. Maar die staan niet in zondag 2 en in zondag 3. De 10 geboden die komen pas helemaal aan het eind in het stuk van de dankbaarheid aan de orde. En dat is met een bepaalde bedoeling gedaan. Want als de catechismus nou hier al de 10 geboden een plaats had gegeven. En als dit zo vanuit die letterlijke 10 geboden de kernbron van de ellende zou moeten zijn, gemeente, dan zou het inderdaad, en ik heb het al meer gezegd, dan zou het nog best wel eens mee kunnen vallen. Niet met alle geboden natuurlijk. En ik haal het zeker niet 100%. Maar hoe zitten wij als bevindelijke, gereformeerde christenen in elkaar, als reformatorische gezinden, die uitdrukkingen gebruiken als OSM, hè, ons soort mensen. Aanvankelijk misschien een beetje onschuldig, zo lijkt het. Dan ben je op vakantie geweest en dan zeg je, ja, we zijn ook nog OSM'ers tegengekomen. Althans, dat werd heel wat jaren geleden zo eens gezegd, ons soort mensen. Ja, wat zijn dat voor soort mensen? Nou, ons soort mensen, reformatorische christenen, dat kan je zien. Ze kleden zich op een bepaalde manier, we hebben onze gewoonten. En we bedoelen het misschien niet zo direct, gemeente, maar toch zit daar iets hoogmoedigs in. Ons soort. We zijn een ander soort. En heimelijk denken we een beter soort. In ieder geval niet zoals die mensen die zich zo werelds kleden en half bloot door het leven heen gaan. Nee, dat doen wij niet. Ons soort. Dat gebeurt er, gemeente, als je de 10 geboden hier een plaats geeft. Want ja, goed, je bent zondaar, dat weet ik wel, maar ik heb nog nooit iemand vermoord. En ik heb nooit overspel gepleegd. Enzovoort. En dan voelen we ons toch nog iets wat beter. Iets wat beter dan de wereld. Zeker als je dat leest van al die gruwelen in de krant en je hoort ervan en je leest ervan. Weet je, vreselijk. Dat dat allemaal gebeurt. Gelukkig ben ik niet zo. Of ben ik daarvoor bewaard. Maar hier staat niet wat leert, dat leert ons Mozes. Maar dat leert ons Christus. In een hoofdsom. En er wordt ook dan aangegeven wat dat dan precies betekent, die samenvatting. Dat heeft de Heer Jezus ook bijvoorbeeld tegen die rijke jongeling gezegd. Die kwam ook naar de Heer Jezus toen met de vraag: goede meester, wat moet ik doen om zalig te worden? En toen heeft de Heer Jezus ook een soort samenvatting van de wet gegeven. En die jongeling die zei: dat heb ik allemaal onderhouden van mijn jeugd af aan. Die ging natuurlijk met die 10 geboden aan de slag. En die kwam inderdaad toch een hele eind daarmee. En toen heeft de Heer Jezus een soort samenvatting gegeven. En die zei van: nou, verkoop nou alles wat je hebt. Geef dat geld aan de armen en volg mij na en je zult een schat in de hemel hebben. Want daar lag nou precies de zonde van die jongen. Hij zat zo vast aan zijn geld. En die jongen die begreep het wel. Die samenvatting van wat hier de catechismus ook zegt. God liefhebben boven alles, de naaste als onszelf. Hij ging bedroefd weg. Hij besefte: dit kan ik niet houden. En dat was genoeg voor hem om hem op een bepaalde manier aan zijn ellende te ontdekken. Hier begreep hij: dit kan ik niet houden, dit heb ik er ook niet voor over. En als de Heer Jezus nu deze samenvatting heeft gegeven, dan wijst hij op de liefde en dan zegt hij: als je nou mij lief hebt, houd mijn geboden. En dan noemt hij dus die 2 grote geboden, die samenvatting, als hij zegt: gij zult lief hebben de Heer uw God met geheel uw hart, met geheel uw verstand, met geheel uw kracht. En het tweede gebod aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Allereerst dus dat eerste gebod: gij zult lief hebben de Heer uw God, boven alles. En dat met heel je hart. En met heel je verstand. En met al je kracht. Dat is het eerste. En waarom plaatst de Heere dat nou als eerste? Nou, de Heere laat ons zien in dit gebod wie God is. God, onze schepper. De onderhouder van ons leven. De Heere die ons dag aan dag overlaat met gunstbewijzen. De Heere die ons het leven geschonken heeft. De Heere die ons elke dag kracht geeft. En als er ziekte is en als er moeite is, dan zijn er nog weer allerlei middelen en omstandigheden waardoor ons lijden nog wordt verzacht. Die goeddoende God, die is het waard, zo zegt de Heere Jezus, om boven alles lief gehad te worden. En het is deze goeddoende God die niet alleen in zijn voorzienigheid zorgt voor de mens in alle tijdelijke nooddruft, zo zegt de catechismus. Vanuit de psalm kunnen we zeggen dat, psalm 145, dat de Heere aan allen goed is. Zijn goedheid is verspreid op al zijn werken. Hij verzadigt mens en beest. Hij verzorgt zijn schepping. Maar behalve dat tijdelijke en behalve het lichamelijke, heeft deze God ook al zo lief de wereld. Dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En ook in dat Johannes 3 wat we aan het overdenken zijn, gemeente, daar staat toch de Heer, dat de Heere zijn zoon gezonden heeft, niet opdat hij de wereld zou verderven, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. En we hopen daar volgende week nog wel nader bij stil te staan, gemeente, maar daar gaat het ook echt over de wereld. En het is met allerlei teksten en gedeelten uit Gods woord te onderstrepen dat God zijn ganse schepping op het oog heeft. Dat zijn armen uitgebreid zijn tot de einden der aarde. Wend u naar mij toe, o alle geëinden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Dat de Heere niet wil dat er enigen verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen, zo zegt Petrus, vanwege die ontferming die God toont. Is hij het toch waard om lief te hebben, boven alles. Want aan deze God, gemeente, hebben wij alles te danken, ons bestaan. Ons leven, de adem in onze neus, het eten wat we ontvangen en al die zegeningen. het woord dat we mogen hebben. De weg die ons wordt aangewezen, ook in de verdrukkingen, ook in de zonde. Dat Hij zegt, stort nou voor mij uit je ganse hart. Tijdelijke en geestelijke zegeningen, het komt allemaal bij deze God vandaan. En daarom zegt de Heer Jezus, gij zult lief hebben de Heere, uw God. Is dat voor u wel eens een wonder geweest, gemeente, dat dat gezegd wordt, als de wet voorgelezen wordt. Ik ben de Heere, uw God. Dat zei hij tegen dat Israël, dat murmureerde, dat ontevreden was, dat hem gekrenkt heeft, dat hem getergd heeft toen ze zeiden, onze ziel walgt van dit zeer lichte brood. Het was echt niet zo'n braaf volk. Het was geen vroom volk. Het was niet het verkoren volk omdat het beter was dan de Egyptenaren. Geen zins. Net zo slecht. Net zo zondig. Maar de Heere heeft er zich aan verbonden. En hij zegt tegen dat volk. Ik ben de Heere, uw God. En hij zegt het ook tegen ons. En als je daar nou eens oren voor mag krijgen, gemeente, dan bevat dat zo'n geweldige prediking. Is het u wel eens overkomen dat je in de kerk zat en dat werd voorgelezen en je had het al 100 keer gehoord en ineens, dan klinkt dat. Ik ben de Heere, uw God. Dan ben je echt nog niet bekeerd hoor. En dat wil niet zeggen dat dan je zonden vergeven zijn, maar dat kan al zo'n evangelie bevatten. Dat kan al zo'n wonder worden dat de Heere dat nou tegen zo een als mij zegt. Ik ben uw God. En dat je zo de wet gaat beluisteren. En dat je ziet, hij is het zo waard om gediend te worden. Hij is het zo waard dat ik hem lief heb boven alles. En is dat nou ook zo, gemeente? Ik vraag niet of u het daarmee eens bent. Want ik hoop toch dat als u zo even hebt meegeluisterd en ik noem zo een aantal dingen op en ik stip het zomaar even aan, dat je zegt, ja, dat is eigenlijk best wel zo dat God het waard is dat ik hem lief heb. Dus ik kijk wat hij allemaal voor mij doet. En waar hij mij heeft mee geholpen. En u zult in uw eigen en jij in jouw leven misschien wel heel concrete dingen kunnen aanwijzen. Dat je denkt, ja, dat is nou echt de Heere geweest die mij daarin heeft geholpen. Maar de vraag is niet of we het daarmee eens zijn en dat inderdaad zo zou moeten zijn, maar is het ook zo? Er is natuurlijk een hele grote categorie mensen, en dan bedoel ik eigenlijk heel de wereld, bij wie dat niet zo is, en die heel bruut en heel goddeloos God niet liefhebben en God ook echt haten en die dat in allerlei woorden en werken laten zien. En die zeggen dat ook en die spotten ook met God en die vloeken God en die zeggen, wijk van ons, want de kennis van uw wegen heb ik geen lust. En je huivert ervan hoe sommige mensen dat uitleven. Nou, ik hoop en ik verwacht ook, gemeente, dat van ons, zoals we hier zitten, of meeluisteren, dat niemand zo leeft. Zo bruut goddeloos, zo onverschillig, zo spottend tegen God zeggen dat we hem niet nodig hebben, dat we hem haten, dat we niet willen dat hij koning is. Maar je kunt het natuurlijk ook op een veel subtielere manier doen. God haten en hem niet lief hebben. Door zonder God te leven. En door hem aan zijn plaats te laten. Door misschien wel een stukje godsdienst te betrachten, maar wat de profeet ook tegen het volk zegt namens de Heere, dit volk nadert tot mij met hun lippen. Maar hun hart houdt zich verre van mij. Die wil hun klederen scheuren, maar niet hun hart. Uiterlijk vertoon, uiterlijke godsdienst. Je bent het zo geleerd, je bent zo opgevoed, maar je hart zit er niet in. Je liefde gaat uit naar de wereld en haar begeerlijkheden. Je liefde gaat uit naar de tijdelijke dingen. Je liefde gaat uit naar de dingen van deze wereld. En de Heer heeft wel een plaats, maar toch niet de hoogste plaats. En je kunt niet zeggen dat je God lief hebt met alle krachten en met al je verstand en met je gehele leven. Maar ja, zegt iemand, hier staat dan dat ik geneigd ben om God te haten. Dat voel ik eigenlijk helemaal niet. En ik probeer nog mijn best te doen en ik vraag ook om bekering en ik vraag om, en ik lees ook in de Bijbel en ik probeer toch te doen wat ik moet doen. God haten. Hetzelfde geldt ook naar onze naasten toe. Ja, onze naasten liefhebben als onszelf. Ja, onze naasten en dan niet je vader of je moeder, of je broertje of je zusje, of je vriend of je vriendin, je man of je vrouw, of al die mensen die echt in de nabije omgeving leven. Natuurlijk zijn dat je naasten, maar dat zijn ze toch niet alleen. De fariseeën die zeiden, je hoeft alleen maar lief te hebben die jou lief hebben. Iemand die jou lief vindt, iemand die jou lief heeft, die moet je lief hebben, maar je mag je vijand gerust haten. Dat was een beetje wat de fariseeën zeiden. Maar de Heer Jezus die zei het heel anders. Heb lief degene die u haten. Die u geweld aandoen. En als je een klap op je ene wang krijgt, dan keer je hem die andere wang toe. Zo scherpt de Heer Jezus die wet aan. En we moeten maar eens in omstandigheden komen, gemeente. Dat het tegen zit in het leven. Of dat we achterna gezeten worden door de mens. En ik weet niet of dat u echte vijanden hebt. Hebt u vijand lief, zegt de Heer Jezus. Nou, misschien zeg je, ik heb er maar geen vijanden. Nou, dat kan zo zijn dat je dat niet voelt. En dat je goed bent met alle mensen, dat is een zegen. Maar jongens en meisjes, denk nog maar eens even aan die gekooide leeuw. Die leeuw die daar in de dierentuin ligt. Veilig achter slot en grendel. Die ligt daar te slapen. En hij doet niks en niemand kwaad. Je kunt daar gerust naar kijken. En je kunt er ook nog eens dichtbij komen. Ik weet nog wel uit mijn jeugd in Blijdorp. Tegenwoordig is dat allemaal anders. Maar daar kon je zo'n gebouw in waar die leeuwen lagen. En daar kon je ze bijna aanraken in die kooi. In die binnenkooi. Ondenkbaar vandaag de dag natuurlijk, maar toen was dat zo. Maar je was er helemaal niet bang van. Ja, behalve als hij heel hard ging brullen natuurlijk, dan schrok je als kind. Maar hij kon er toch niet uit. Maar stel nu dat die kooi open gaat. En dat zo'n beest naar buiten komt. Nou, dat overleef je niet. Dan ontwaakt die leeuwen natuur. Nou, wij moeten gemeente maar eens in omstandigheden komen. En je leest dit op allerlei manieren in de geschiedenis van de mensheid. En zelfs de heidenen die zeggen het al. En die hadden daar een andere spreekwoord voor. De Romeinen, de oude Romeinen die zeiden. Homo homini lupus. Dat wil zeggen, de ene mens is voor de andere mens een wolf. Nou, dat is ook al zo'n verschrikkelijk verscheurend roofdier. We moeten maar in omstandigheden komen. En je bent tot alles in staat. Je moet maar eens een buurman hebben die het leven je zuur maakt. Of een jongen die jou bedreigt. Nou, wat voor gedachten komen er dan bij je op? Je moet maar eens tegenzitten in je leven. Dat je dat kind kwijtraakt wat je zo lief is. Dat je gehandicapt wordt en je kan niet meer werken. Nou, dan moet je ervoor bewaard worden, gemeente, om niet met je vuisten naar de hemel te staan. En ik heb het wel eens van een vrouw gehoord, een kind van God. Die verloor in korte tijd 2 kinderen. En ze zegt, bij dat eerste kind kon ik het er zo mee eens worden. Kon ik het zo aan de Heer overgeven. Een korte tijd later stierf er onverwacht een 2e kind. En ze zegt, en toen stond ik met mijn vuisten naar de hemel. En toen kwam de haat tegen God in mijn hart. En ik las het eens van een soldaat in de Eerste Wereldoorlog. Die daarbij in die Belgische en die Franse delen na een grote veldslag rondliep. En die al die dode lichamen op dat slagveld zag liggen. Toen liep hij daar zo op zo'n kruispuntje en daar stond daar in dat Roomse land een kruisje, hè, zo'n kruisbeeldje. Misschien heb je dat wel eens gezien op vakantie, van die kruisen. Met daarop het lichaam van de Heer Jezus, zo afgebeeld, hè, zo'n Rooms kruisbeeld. En die soldaat die pakte zijn geweer en die sloeg tegen dat beeld en die zei, het is allemaal jouw schuld. Arme soldaat, want die man die sloeg net mis. Die tollenaar, die sloeg raak. En die zei, o God, hier zit de kwaal. Ik heb gedaan dat kwaad was in uw ogen. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig. O God, wees mij de zondaar genadig. Die had de wet verstaan. Die werd ontdekt. Aan de werkelijke oorzaak. Van al die ellende. En zo moeten wij ook leren slaan, gemeente. Niet op God en niet op de Bijbel en niet op onze naaste. Nee, wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. En dat eerste persoon meervoud moet ook nog eens enkelvoud worden. Ik ben het, o Heere. Ik heb gedaan dat kwaad was in uw oog. En dat je gaat buigen onder die diagnose die de apostel Paulus geeft in Romeinen 3. Er is niemand die God zoekt. Er is niemand die goed doet. Er is er ook niet op één toe. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen. De weg des vredes hebben ze niet gekend. Als wij de diagnose moeten stellen, gemeente, dan komen we er heel wat positiever van af, denk ik. Dan weten we ons nog te verschuilen achter de massa. Of dat we het hebben gedaan in onwetendheid. Of dat we het zo niet bedoeld hebben enzovoort. Als de Heere door zijn Heilige Geest de wet in zijn bedoeling gaat laten zien en toepast aan ons hart. Dan worden we wat we zijn. En dan gaat de hand op de mond. En dan ben ik verdoemelijk voor God. Verloren in zonde en in schuld. Misschien denkt er nu iemand, nou dat is wel behoorlijk heftig vanmiddag. En het is ook wel behoorlijk eenzijdig. Want het gaat over niks anders dan over de ellende. En het gaat over niks anders dan over de zonde. En over de verlorenheid. En over al die woorden die hier staan. Ja, er zijn mensen die zo denken. Misschien niet hier. Maar ik weet wel andere kerken waar er wel zo gedacht wordt. En dan hebben ze het over, dat is een prediking van hel en verdoemenis. En dat is een prediking die gaat alleen maar over de zonde. Heel vaak een karikatuur natuurlijk, maar het zijn mensen, gemeenten, die doen als het gaat om het geestelijke leven heel anders dan ze doen in het lichamelijke leven. Want ik kan me niet een patiënt voorstellen die naar de dokter gaat en die daar hoort wat er aan de hand is. En de volgende keer gaat hij weer naar de dokter toe en dan wordt er weer over zijn ziekte gesproken. Dat hij een keer zegt van nou, naar die dokter ga ik niet meer. Die kan nou niks anders alleen maar over mijn ziekte spreken. Daar word ik zo depressief van. toch dwaasheid zijn, jongens en meisjes, dat je een andere dokter zoekt omdat je vindt dat die andere dokter te veel over je ziekte gaat praten. Dat wil je toch horen? En je wilt toch eerlijk behandeld worden? Je wilt toch precies weten wat er aan de hand is? En je vindt het verschrikkelijk als het later blijkt dat die dokter niet helemaal eerlijk geweest is. En dat hij het mooier heeft voorgesteld dan het eigenlijk is. En waarom zouden we dat nou in geestelijk opzicht wel willen? Spreek ons van zachte dingen. Dat is toch dwaasheid. Zeker als we het doel in de ogen in de gaten houden van waartoe God ons dit in zijn woord laat verkondigen, waartoe de catechismus het ook op zo'n manier verwoordt in deze zondag waarin voor ons gevoel geen evangeliewoord zit. Het is alleen maar ellende, het is alleen maar haat, het is alleen maar verderf. Maar nog even terug naar die eerste zondag. Wat is uw enige troost? Beide in het leven en in het sterven. En om nou tot die troost te komen, is dit de route die de belijdenis op grond van Gods woord ons voorstelt. Wil je nou echt getroost leven en getroost sterven, dan zul je deze dingen moeten leren. In beginsel. Net zo goed als ons avondmaalsformulier daar ook zo op wijst. Wil je nou getroost aan het avondmaal van de Heere zitten, dan moet je je zonde en vervloeking bedenken. Nog meer, maar ook dit. En wie dat schuwt en wie dat ontloopt, die zal nooit tot zijn eigen troost aan het avondmaal kunnen. Die zal nooit die enige troost in leven en sterven ontmoeten. Want de catechismus wil op grond van Gods woord ons brengen tot de erkentenis: ik ben een verloren mens. En ik ben een allerhande ellendige die aan de verdoemenis zelf onderworpen. En ik kan er geen verandering in aanbrengen. Maar dat we gaan doen, gemeente, wat het volk van Israël deed in Deuteronomium 5. Die hadden de wet gehoord. En die hadden de donder gehoord. En die hadden de bliksemen gezien. En die hadden de stem Gods gehoord. Die hadden het vuur gezien. En die werden dodelijk verschrikt. Mijn ziel, gans neergebogen, schrikt voor uw heilige ogen. En wat ging dat volk doen? Dat ging naar Mozes. Dat zocht naar een middelaar. Spreek gij namens ons tot God. Want niemand kan God zien. Niemand kan God horen op deze wijze en leven. Ze zochten een middelaar. En gemeente, daar komen we natuurlijk over te spreken in de komende zondagen. Maar ik kan u natuurlijk niet weg laten gaan met alleen maar de ellendekennis. En ik kan jou, mijn lieve jongen of meisje, de week niet insturen zonder dat ik je op Christus heb gewezen. Want een ellendekennis buiten het evangelie om maakt een mens wanhopig. En zo mag ik u niet weg laten gaan. Want God heeft er één gezonden die tegen hem gezegd heeft: en ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenste ingewand. God heeft zijn zoon tot zonde gemaakt. Hij heeft hem aan het vloekhout laten nagelen. Met het handschrift van onze zonde daaraan, waarin hij volkomenlijk betaald heeft. Waarin hij de schuld heeft weggedragen. Waarin hij de straf heeft uitgeleden. Waarin hij alles gedaan heeft waar wij mensen niet toe in staat zijn. We kunnen niet één gebod houden. We kunnen niet één wet die de Heer ons gegeven heeft volkomenlijk houden. We kunnen geen zonde ongedaan maken. We kunnen de schuld niet betalen. Maar we zijn nog tot alle boosheid geneigd. Maar juist waar we dat een begin zo gaan leren. Daar wordt Christus in beginsel begeerlijk. Als je gaat leren dat je niet alleen maar zonde doet, maar dat je zonde bent. Daarom staat er ook in het evangelie, in de brief van Johannes, dat het bloed van Jezus Christus reinigt van, niet van de zonden, meervoud, maar van de zonde, enkelvoud. Want ik ben zonde. En daarom doe ik zonden. En de schrift en de belijdenis willen ons hierbij bepalen. We zijn zonde. In onze aard, in onze neiging, in ons hele bestaan. En dat er op zo'n manier dan, gemeente, een streep gaat door al onze eigen gerechtigheden en door al onze beste werken. Maar dat we met die vraag naar huis gaan, dat zou een zegen zijn. En die heilzame wanhoop, zoals de Puritein Thomas Hooker dat zegt. Geef mij Jezus, of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Een gemeente en ieder die zo naar huis gaat en die zo God gaat leren zoeken in zijn zielsverdriet, die mag ik vanuit de schriften die boodschap meegeven. Houd aan en grijp moed, want uw hart zal vrolijk leven. Amen.
Thank you.
Heere nog danken en bidden. Aan het einde van deze beide diensten gekomen, Heere, past het ons om uw aangezicht nog te zoeken in onze gebeden. We mochten vanochtend vanuit het Johannes-evangelie horen naar het evangelie van de gekruisigde Christus. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven zal, maar eeuwig zal leven. En nu we deze middag vanuit uw woord en de belijdenis de diagnose hoorden stellen, hoe erg het met ons is. En dat er ook na ontvangen genade opnieuw weer wordt geleerd hoe groot onze zonden en ellende zijn. En dat we in ons vlees nooit enig goed zullen aantreffen. Maar toch met dat grote, dat heilige doel, om nu tot die enige troost in leven en sterven voor ziel en lichaam te kunnen komen. Opdat in ons hart de vraag komt naar dat enige middel. Ja, naar die middelaar, Gods en der mensen, die gij gegeven hebt, overgegeven tot in de dood toe. Opdat verloren zondaren, die het leven in zichzelf niet kunnen vinden, dat zullen zoeken buiten zichzelf in u. En dan mag er toch, Heere, nog evangelie klinken. Ook in deze donkere zondag, deze donkere woorden. Omdat u geen lust hebt in de dood des goddelozen. Maar dat die goddeloze zich bekeert en dat hij leeft. Wees u met ons het verdere van deze zondag. Geef dat het gesproken woord mee mag gaan, dat het niet achterblijft hier in de kerk, maar dat we het nog mogen overdenken in de binnenkamer, mogen bespreken met onze gezinnen als we ze mogen hebben, dat het nog mee mag gaan de week in. Wilt u ons bewaren, Heere, voor ongelukken en voor een onverwachte en onverzoende dood? Wees met de kinderen als ze vakantie hebben. Wilt u hen gedenken die ook op vakantie zijn? Wilt u ze ook weer hier veilig bij ons brengen? Wilt u ons helpen in het werk als dat nog gedaan mag worden? Ook het ambtelijke werk. We dragen ons als kerkeraad ook aan u de Heere op, ook als later in de week er nog een kerkeraadsvergadering is. Wees ons allen nabij, Heere. En breng ons ook volgende week in gezondheid weer hier bij elkaar. En hoor ons gebed om Christus wil. Amen. Psalm 119, vers 34 is onze slotzang. Ik sloeg, eer ik werd verdrukt, de dwaalspoor in, maar nu, geleerd, houd ik uw woord en wegen. Het 34ste van 119. Ontvang mijn biddende hart en de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.